in de, op de manier zoals hij hier staat, dat wil zeggen trekt samen, dan betekent gewoon dat de sterren alles bij elkaar op een kluitje terechtkomen enzovoorts. Misschien wel een verbazend klein kluitje. Ja, waarom ik dat zo zeg? Maar dat kan ik eerst zo gewoon niet uitleggen, omdat het de enige denkbare manier is waarop de hemel zou kunnen wegwijken. Maar dat ligt aan mij dan. Maar ook omdat het gewoon staat in Zacharia 14, waar gesproken wordt. Ik meen Zacharia 14, sorry, misschien dat ik me vergis. Maar ik dacht Zacharia 14, waar ook sprake is van te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar staat uitspraken als dat de sterren hun glans zullen intrekken enzovoorts. De gedachte daar is namelijk wel degelijk dat ze zullen samentrekken, bij elkaar komen te staan. En nou kan ik dat niet zo gauw uitleggen, maar ik kan het wel in twee zinnen zeggen hoe het in elkaar steekt. De gedachte is dat dan eindelijk in ieder geval bij die gelegenheid het licht zich voortbeweegt langs een rechte lijn. En het heeft tot gevolg dat die hemel niet meer zo groot is dat hij eruit ziet, maar dat inderdaad al die hemellichamen bij elkaar op een kluitje staan enzovoorts. Maar dat heeft ook consequenties voor de verlichting van de wereld of van de aarde als zodanig. Daar gaat het ook nog over. Maar goed, dat kan ik allemaal niet zo gauw uitleggen. En het heeft met Daniel 9 ook niet zoveel van doen. Maar als je dus in Joël 2 leest over tekenen in het algemeen aan de hemel. Nou, dan valt dit wel onder. Want er zit de hele astronomie valt dus ook meteen onderuit. Hè? De sterren staan niet meer op hun plek. Ze zijn allemaal rechtboven. Waar je ook op aarde bent. Als ze al te zien zouden zijn, rechtboven. Ja, het is echt zo. Nou goed. Een andere keer teken ik dat wel weer eens uit. Nou goed. Dus, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Dergelijke uitspraken staan trouwens ook in het Oude Testament, hoor. Dat de hemel, zelfs de hele schepping, wordt opgerold. Daar komt misschien de term vandaan, hè? Oprollen. De hele bende wordt opgerold. Het hele Heer des hemels wordt opgerold. Nou ja. Het gevolg daarvan is trouwens ook dat alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Maar dat leg ik maar zo gauw niet uit. Voor het gemak hou ik het altijd maar op aardbeving. Want die zou er in elk geval zijn bij die gelegenheid aan het eind van de 70ste week. Waarbij het de term eilanden in de Statenvertaling altijd wat toelichting behoeft. Ook ons Nederlandse woord eiland is namelijk een samentrekking van een veel langere woord. Het betekent namelijk geïsoleerd land. En samengedrukt wil worden dan eiland. De Engelsen spreken ook eventueel over een island. Of liever nog korter, isle. Maar u en ik weten dat er wel degelijk een S tussen staat als men het schrijft. Want het woord komt van isoleren. Dat heb je toch, hè? Een eiland is een geïsoleerd land. In het Latijn een insula. Ja. En ik zeg het niet van insulinde, het eilandenrijk, hè? Insulinde. Ja, eilanden. Maar het komt van het woord insuleren, of de N valt er soms uit, en dan is het isoleren. En het betekent gewoon dat het gaat om landen die moeilijk bereikbaar zijn. Dat is al wat het woord eigenlijk betekent. Met andere woorden, eilanden in de Statenvertaling zijn niet noodzakelijk eilanden in het tegenwoordige Nederlands. Vandaar dat sommige vertalers problemen hebben en andere vertalen dus met, in plaats van eilanden, met kustlanden. Dan zit je net zo verkeerd. Want dan denk je, oh, er zijn toch geen eilanden. Dan zeg ik, ja, het kunnen best eilanden zijn, want die zijn moeilijk te bereiken. Maar er zijn ook andere landen die moeilijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze omgeven zijn door water. Dan noemen wij het een eiland. Om een of andere reden. Maar het kan ook zijn dat ze omgeven zijn door een woestijn. Dan zijn ze ook slecht te bereiken. Of ze zijn omgeven door een muur. Hetzij van bamboe, dan wel van ijzer. Dan wel gewoon een stenen muur. Dan is het ook moeilijk te bereiken. Het kan ook nog prikkeldraad zijn. Om maar eens wat te noemen. Of kan gewoon zijn dat het een grote afstand is. Dan heet het ook altijd nog in de Bijbel, in de Statenvertaling, een eiland. Maar het betekent een moeilijk bereikbaar, een afgezonderd land. Een geïsoleerd land. Dus al wat het woord betekent. Een geïsoleerd in de zin van moeilijk bereikbaar land. Dat is alles. En dus de term eilanden in de Bijbel heeft gewoon de betekenis van verre landen. Het duurt wel even voordat je er bent. Heb je dat nog? De, ik moet het wel zeggen, want als u het woord nazoekt, gewoon met een concordantie, zult u dat zelf ook constateren. Verre landen heet in de Bijbel eilanden. Maar of ze ook in de zee liggen, de wateromgeven zijn. Ja, alle land bij elkaar is door water omgeven, zegt de Bijbel. Dus ja, dat schiet ook niet echt op. Hè? Merk u wel, dit is het probleem van zo'n woord. Maar goed. Maar er staat dan. Alle bergen en alle landen, wat er maar is, dichtbij en veraf. Niet alleen Jeruzalem. Jeruzalem wordt geacht in het midden van de aarde. Van het land namelijk te liggen, de navel der aarde. En eilanden wordt geacht te zijn de verst gelegen landen vanwege het verschil. En als ze samen genoemd worden, is altijd de gedachte dichtbij en veraf, namelijk alles. Overal aardbevingen over de hele aarde. Waarom ook niet? Oh, nee, dat kon ik niet uitleggen. Ja, ik wilde zeggen, ja, kijk eens, als de hemel beeft en het plant zich voort op de aarde, dan is de kans groot dat aardbevingen zullen zijn, waar ook ter wereld. Want alle land in de wereld ligt nu eenmaal per definitie even ver van de hemel af. En is even gevoelig daarvoor dus, hè. Maar goed, laat maar zitten. Maar waar het maar om gaat, is een wereldomvattende aardbeving. En dan staat er, vers 15, en dat is het moeilijke vers eigenlijk. En de koningen der aarde en de grote en de rijken en de overste overduizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zich enzovoorts. En waarom ik het zo snel lees? Ja, omdat al die termen niet zoveel verschil maken. Want er staat koningen, groten, rijken, oversten, machtigen. Dan denken we, nou, dat zijn allemaal synoniemen. Kan nog. En dan. En alle dienstknechten, en dat is het tegenovergestelde daarvan. Dus nou kun je meteen de vraag stellen, wie hebben we nou nog niet gehad? Ja, als je, ja, je kunt gewoon constateren dus, iedereen. Want daarna staat er ook, alle dienstknechten en alle vrije. Wie hebben we dan nog niet gehad? Alleen met deze twee woorden al, zou je alle mensen gehad hebben. Men is of dienstknecht of vrij, men is slaaf of vrij. Met andere woorden, die uitdrukkingen zeggen ons zo niks. Het zijn namelijk gewoon alle mensen. Lijkt het. De koningen der aarde, de grote, de rijken, de oversten, de machtige, dienstknechten, vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Nou, of het betekent niks omdat het gewoon slaat op alles en dan kun je er ook niks mee. Of het gaat om een speciale categorie van mensen die aangeduid kunnen worden als koningen, als groten, als rijken, als oversten over duizend, als machtigen, maar tegelijkertijd toch ook als dienstknechten. Maar toch ook als vrije. En ik heb maar één categorie die daaronder valt. Onder al die beschrijvingen. Het is niet zo moeilijk. In onze dagen, u en ik. We hebben z'n tweeën dus. Goed. Maar het zal de gemeente. Maar het gaat niet over u en ik. Het gaat niet over de gemeente. Bovendien, in die dagen zijn we niet op aarde. Over wie gaat het dan dus wel? Een gelovig overblijfsel. In elk geval uit Israël. Want dat zijn koningen der aarde. Het is een volk van koningen. En priesters. Toch? En bovendien, zij zijn oversten. Inderdaad, het is de eersteling onder de volkeren. Ze zijn machtigen, ze zouden delen in zijn koninkrijk. Maar bovendien zijn zij dienstknechten. Gods namelijk. Bovendien zijn een volk van koningen, maar ook van priesters. Maar als priesters zijn zij uiteraard dienstknechten Gods. U weet wel, priesters des Allerhoogsten Gods enzovoorts. Dus de beschrijving klopt precies. De beschrijving past namelijk volledig op het gelovig overblijfsel. In elk geval uit het Joodse volk. En bovendien, wij hadden al lang aan het overblijfsel gedacht op grond van de voorgaande verzen. Waar dan staat dat die onrijpe vijgen afvallen enzovoorts en het Heer des Hemels wellicht verdwijnt enzovoorts. Maar we weten dat het daar gaat over het einde van de 70ste week van Daniël op grond van deze uitspraken. En op grond daarvan verwachten wij dus ook een uitspraak nu over het gelovig overblijfsel van Israël. En die vinden we dus ook prompt. Ze worden alleen aangeduid als koningen, grote rijken, oversten, machtigen, dienstknechten, zowel als vrijen. En van hen staat, en daar herkennen we ze ook aan, want ik had ook gewoon kunnen vragen, wie zijn dat nou die aan het einde van de 70ste week zichzelf verbergen in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, dan wel in de kloven der steenrotsen? Wie zijn dat nou echt? Wie zijn dat? Dat is niet moeilijk. En de volgende vraag is zelfs, welke spelonken en steenrotsen der bergen? En dat weten we allemaal al, gewoon uit het Oude Testament. En daarom wordt het hier ook niet verder toegelicht. Dat maakt Openbaring een moeilijk boek. Als je de voorgaande 1182 bladzijden niet gevolgd hebt, dan zou je dit ook niet volgen. Dan is de opdracht gewoon, ga terug naar af. U ontvangt geen 200 gulden, nee. Dat is 2000 tegenwoordig. Oh. Nou goed. Maar dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Dat is mijn excuus dus voor waarom het er ook inderdaad niet duidelijker staat. Maar wij weten dat allemaal en herkennen het ook precies. Namelijk, aan het eind van de 70ste week vind je de eerstelingen van dat koninkrijk. En daarmee degene die in de heerlijkheid van Christus in zijn heerschappij zullen delen. Vind je inderdaad in de kloven der steenrotsen, met de oud-testamentische term, dat doe ik met opzet. Om maar duidelijk te laten blijken dat het in het Oude Testament allemaal voorkomt. En hier staat, zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En dat is ongetwijfeld dus weer het gebergte van Seir. Ja, vers 16 staat er niet. Zuster, ik ben nog niet bij vers 16.
Nee, maar dat is wel eens verwarrend.
Wilt u mij niet opjagen? Maar goed. Ik ben er nog niet. Eerst moet dit volkomen duidelijk zijn. En het lijkt mij dat dit volkomen duidelijk is. De proef op de som komt altijd. Of het verhaal nou verder ook klopt. Hè? Of we nou ook met hetzelfde gemak in het volgende vers rollen. Want ik hoop toch dat duidelijk is dat we vanuit vers 12 en 13 en 14 in elk geval met gemak toch in vers 15 terechtkomen. Want wat wij mogen verwachten is een uitspraak over het gelovige overblijfsel. En we vinden dat ook inderdaad. Nou dan, en dan zeggen ze, zij zeggen tot de bergen, tot de steenrotsen, valt op ons. Nou, dan maken we eerst het vers wat makkelijk en we slaan eerst valt op ons over, want het is, maar is toch maar een taalkundig probleem van dit vers. We lezen gewoon, ze zeggen tot de bergen, tot de steenrotsen, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want er komt toorn over geheel de aarde. In de landen die dichtbij zijn en zelfs in de eilanden, de landen die veraf zijn, over heel de wereld namelijk, kortom de grote verdrukking, barst dan goed los eigenlijk ook. Maar er is één schuilplaats, hier in die bergen, daar vluchten die mensen naartoe en daar staat, verberg ons dus van het aangezicht desgene die op de troon zit. Hé, hey, zij weten wie er op de troon zit. Zie je wel dat het gelovigen zijn.
Ja, maar dat hebben we toch kunnen zien als die boekrol geweken is?
Misschien, ja, misschien.
Want ik zag de hemel geopend.
Misschien, ja, die kans bestaat, ja. Maar zo moeilijk maak ik het niet, anders krijg ik daar vragen over. Dat hoeft ook niet. Zij weten wie er op de troon zit ook, want er staat dat zij zeggen, val op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Met andere woorden, zij weten wie er op de troon zit en zij kennen hem als het lam. En waarom die toorn? Ja, zij maakten deel uit van dat ongelovige Joodse volk. En zoals ik het zie, wordt dit geroepen door mensen die nu leven in en om Jeruzalem, in deze tegenwoordige Joodse staat, in ongeloof. Daar gaat het over. Dan echter weten zij hoe het zit en zij vluchten naar deze plaats. Het enige probleem van het vers zit hem in de uitdrukking valt op ons. Maar dat komt gewoon omdat wij die term valt op ons niet begrijpen. Hij betekent namelijk krachtig overdekken.
Ja.
Toch?
Nou ja.
Ja, en dus kan men er door verpletterd worden, maar men kan er ook door beschermd worden. Dat heb ik je nagevraagd aan een hagedis. Nou goed. Toch? Ja, dit is niet zo moeilijk. Kijk, zulke vragen krijgen we meer. Bijvoorbeeld over 1 Korinthe 15. Want de bazuin zal slaan. Dan zegt iemand, ja, maar een bazuin is toch niet een slaginstrument? Nee, ja, hoewel je er een flinke tik mee kunt uitdelen, te vrezen valt dat de bezuin dan ook flink beschadigd is. Dus dat werd het niet. Nee, slaan betekent een krachtig geluid voortbrengen. Nou, in ieder geval 350 jaar geleden was dat zo. In het Nederlands dus ook nog. En feitelijk moeten we zelfs terug naar de Griekse termen, maar dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Vallen op wil zeggen met kracht overdekken. Dus een stevig dak boven je hoofd hebben kan het zijn. Niettemin, er zijn ook uitspraken in de Bijbel waar staat als op wie die steen valt, die zal door de steen verpletterd worden. En daar krijgt het dus een negatieve aspect. Maar hier niet. Het blijkt ook uit de context en het staat er dus ook bij. Hoezo valt op ons? Nou, in de zin van verberg ons. Ja, namelijk, zuster. Ja, dat is het. Daarom staat het erbij. En slaan is een groot geluid volbrengen, want heeft hier niks mee te maken. Maar een vinkenslag, dan weet u toch wat het is, een vinkenslag? Oh, dat weet u. Nou goed, het is illegaal. Maar vroeger dan, vroeger niet, kweekte men vinken niet om hun verenkledersel, maar om het geluid. Ze moesten zingen. Daartoe stak men hen ook de ogen uit, maar dat gebeurde soms, de zongen ze beter. Ja. Zo cultuur. Ja goed, nou. Maar in elk geval, maar de slag van een vink is gewoon het geluid wat hij voortbrengt. En die moest ook zo hard mogelijk zijn. En de ene vink heeft een andere slag dan de andere vink. Zoek het maar eens op in uw vandalen. Vermoedelijk staat het er nog in. Een slag. Dus slaan is gewoon een groot geluid voortbrengen. Maar meestal doet men dat zo. En daardoor heeft het woord ook een andere betekenis. In toepassing gekregen zijn we de betekenis kwijt. Maar,
een bepaalde vinken dingen heeft ook een waterslager.
Is dat zo?
Ja, een waterslager. De kanarie die heeft een bepaalde toon.
Ja. Ja, ja, de slag. Dat is de slag. Dat woord, kijk, het leuke van dit soort termen is dat ze hun oorspronkelijke betekenis wel degelijk vasthouden in een bepaald jargon. Want jargon, taal binnen een bepaalde cultuur, zou ik maar zeggen, wijzigt zich niet. Dus in het jargon kom je de uitdrukkingen tegen, maar buiten het jargon betekent het anders. Is dat anders? Jagersjargon is ook heel interessant wat dat betreft. Maar goed, waar waren wij? Openbaring 6. Valt op ons in de zin van overdek ons met kracht. Namelijk, verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Dit zijn gelovigen en het zijn gewoon de gelovigen in Petra. Die met Christus eerstelingen zijn inderdaad van het koninkrijk wat openbaar gaat worden. Maar let op wat er dan staat. Want de grote dag zijn stoons is gekomen. Dikwijls raakt men hier het spoor bij en zegt. Ja, maar de dag de stoons, de grote verdrukking was toch al geweest. Nou, dan zegt men nee. Hier staat zon, maan, sterren worden verduisterd. En dan begint de dag zijn stoorn. In een andere plaats staat. En aan het eind van de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan trekt men de conclusie dat het dus wel vaker voorkomt dat zon, maan en sterren verduisterd wordt. Maar dat is het misverstand. Zo zit het namelijk niet. Het punt is gewoon dat er al verdrukking is voor die verduistering van zon, maan en sterren. Maar dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En beperkt zich tot, want er staat erbij, uw volk en uw heilige stad. En pas als dat gebeurd is, als het oordeel begonnen is bij het huis Gods, want zo heet zoiets, hè, ontleend aan het Oude Testament. Pas daarna zal die toorn Gods komen over de overige volkeren. Met andere woorden, zolang deze ongelovige Joodse staat er nog is, hebben de volkeren niet zo geweldig veel te vrezen van deze dingen. Maar op het moment dat deze Joodse staat verdwenen zal zijn, gaat het met de volkeren pas echt fout. Nou goed, daar laten we het bij, want het is, dacht ik, tijd voor pauze. Ik heb gemerkt dat er nog wat complicaties waren. Op grond van vooroordelen, dan wel op grond van gebruik, een verkeerd gebruik van Bijbelse termen. Dat kan ook nog natuurlijk. Dat had van doen met de term paradijs. Zo van, die martelaren uit de grote verdrukking, gaan die nou naar de hemel als ze gestorven zijn? Of gaan ze naar het paradijs? Dan moet ik u zeggen. Het paradijs is volgens de betekenis en toepassing van het woord. Het is trouwens oorspronkelijk Hebreeuws, parat. Later verlatiniseerd en hoe dat maar heten mag. Een paradijs is een koninklijke tuin. Een officiële hof enzovoorts. De pleisteunen. In Den Haag is het althans. Meer niet. Want als de vraag was, gaan ze nou naar de hemel of naar het dodenrijk, dan moet je niet de term paradijs gebruiken. Want in de Bijbel wordt de term paradijs gebruikt voor zowel de hemel als het dodenrijk, als ook voor de aarde. Dus als we die term moeten gebruiken, dan komen we er dus nooit meer uit. Vandaar dat het ons gelukt is om enige tijd langs elkaar heen te praten. Communiceren heet zoiets. Toch?
Ja.
Ja. Want Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Tot in de paradijs gods. Niet de paradijs, paradijs gods. Staat ook bij welk paradijs? En er staat er niet voor niks bij. Het paradijs gods. De hemel wordt beschouwd als een hof. Namelijk. De hof van de koning. Het gebied rondom het paleis, om zo te zeggen. Dus dat wordt daar paradijs genoemd. Maar ik moet u zeggen dat toen de Heer Jezus tegen die moordenaar aan het kruis zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, zei hij niet, heden zult gij met mij in de hemel zijn, want heden ging de Heer niet naar de hemel. Dat was pas officieel 3 dagen later, dat wil zeggen na 2 dagen en op de 3e dag. En toch zei hij, heden. En dus wordt daar de term paradijs gebruikt voor het dodenrijk. En dat is op zich niet veel bijzonders, want dat gebruik van de term kennen wij ook buiten de Bijbel. Wij niet, maar de Joden wel. Want die gebruiken de term paradijs inderdaad voor het dodenrijk. In dezelfde, volstrekt dezelfde betekenis als die andere uitdrukking, de schoot Abrahams. Uit de geschiedenis dan wel de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dus de goede plek in het dodenrijk. Er zijn ook wat verkeerde plaatsen namelijk, maar de goede plek daar, als je dan toch naartoe moet, kun je maar beter in het paradijs wezen dan wel in de schoot Abrahams, want dat is hetzelfde. Ik ga de termen nou verder niet uitleggen, maar de gedachte is dat het paradijs in dat verband staat voor de plaats waar de gelovigen zijn in de dood. Wat u zich daarbij moet voorstellen, dat weet ik niet, ik stel me dus altijd het gewoon zo voor. Ja. Het is dan niet veel, niet prettig, maar er is wel ergens een hof. Daar kun je dan maar het beste wezen. Zo stelt de Bijbel het voor en daar hou ik het dan ook maar op voor het gemak. Dat kan dan niet mis. Verder kennen wij de term paradijs als aanduiding van de hof van Eden. In die toepassing vinden we het in onze Bijbels niet terug. Maar ik meen dat de term in de Vulgata of zoiets, weet ik veel, in een of andere vreemde Bijbelvertaling daarvoor gebruikt wordt. Maar wij in het Nederlands kennen die term zo niet. Niettemin, meestal als mensen spreken over het paradijs, bedoelen ze de Hof van Eden. Dan zoek je het op met een concordantie en dan vind je het helemaal niet in de Bijbel. Maar niettemin wil wel even gezegd wezen dat de term paradijs dus voor zowel hemel, aarde als onder de aarde gebruikt wordt. Dus je moet hem niet gebruiken ter aanduiding van waar de doden naartoe gaan. Is dat duidelijk? Nou nog de vraag, waar zijn nou die gelovigen die gestorven zijn in de dagen van de grote verdrukking, alvorens zij opgewekt worden? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik kan het namelijk niet vinden. Ik geloof niet dat er een uitspraak over in de Bijbel staat. De enige uitspraak zou zijn die van Openbaring 6. Daar worden gezien zielen onder het altaar. En dat wordt vermoedelijk gezien in de hemel. Maar dat staat er geloof ik niet eens bij. Dus, dat weet ik niet. Bovendien is dat een symbolische voorstelling van zaken. Zodat we daarmee niet weten waar ze zijn. Ik weet het dus niet. Te verdedigen valt, op grond van analogieën en logica, te verdedigen valt dat aangezien ze niet deel uitmaken van de gemeente, ze dus in de hemel niks te zoeken hebben. Ik bedoel, dat is hun plek niet. Dus wordt het dan toch het dodenrijk. Maar te verdedigen valt ook dat aangezien het gelovigen zijn van na de opstanding van Christus, op wie van toepassing zou zijn dan, zij zullen de dood niet zien, al waren zij ook gestorven, dan blijft alleen de hemel over. Maar het zijn twee totaal tegengestelde argumenten, meer heb ik er niet, dus ik streep ze tegen elkaar weg en zeg, ik weet het niet. Daar durf ik dus geen uitspraak over te doen.
Dat komt niet
zelf
voor.
Nee, nou, ik ken nog een alternatief, maar die had ik u niet willen noemen. Want die is nog veel gecompliceerder. Dat is, er zullen ongetwijfeld er zijn die als ze dit horen zullen zeggen, kijk, nou zit hij leuk in de problemen. Want, zullen zij zeggen, degenen die gestorven zijn, zijn nergens. Dat is ook een opvatting namelijk. Of, er is zelfs een plechtige woord voor, want nergens, dat is niks. Dus heeft men de term van de zielenslaap, wat een onzinnige term is overigens. Die in zichzelf niks betekent. Maar er is een theorie die zegt dat degenen die sterven gewoon ophouden te bestaan. En in de opstanding verschijnen ze weer. Of anders gezegd, ze zijn misschien ergens maar buiten bewustzijn. En dan maakt het ook niet uit waar ze zijn. Maar je kunt net zo goed zeggen dat ze nergens zijn.
Dat kan niet zijn, omdat er staat in de Openbaring 6 en ik zag. Dus ze waren wel te zien.
Ja, nee, dat blijft het verhaal dat dit een visioen is. En dus een symbolische voorstelling van zaken. Dat vind ik niet een sterk argument. Sterker vind ik, maar nou verdwalen we natuurlijk helemaal. Sterker vind ik dat wij in de Bijbel nogal eens tegenkomen, zonder enige symboliek, als u het mij vraagt. Je zou het met geweld moeten inleggen dan. Maar zonder symboliek vind je dat mensen in de dood spreken, roepen en zelfs bidden. En zelfs elkander bespotten. In het dodenrijk allemaal. Nee. Maar zuster toch. Waar staat dat? Waar staat dat?
Jullie worden echt
gecompliceerd. Nee hoor. Uit mijn hoofd noem ik altijd meteen Jona 2. Jona bad uit het dodenrijk en riep tot de Heren. En ik zeg altijd Jona 2, want daar heb ik voldoende verwijsteksten bij staan naar talloze psalmen. Waarin gebeden wordt vanuit het dodenrijk. Weliswaar niet door de psalmist, maar wel door degene aan wie die woorden in de mond gelegd worden. Namelijk de Heer Jezus zelf. Die bad vanuit het dodenrijk. U weet wel, ik lag gekneld. Ik ken ze allemaal niet zo goed meer hoor. Want ik moest altijd op maandagochtend snel even leren, de psalmversies. Maar ik lag gekneld in banden van de dood. Daar dankt de ruil mij al het. Vanwege de alliteratie is die tekst mij bijgebleven. En vanwege dat het zo onvoorstelbaar was. Ja, dat had ik, zuster, sorry. Maar dat is een gebed vanuit de dood. Welke psalm het is, ik zou het u echt niet kunnen zeggen. Maar de psalmen staan er echt vol mee. Gebed vanuit het dodenrijk tot. Ik riep tot hem in zijn paleis. Of hij hoorde mij van zijn paleis, enzovoorts. Maar in principe vinden we woorden van die uitspraak allemaal terug in het gebed van Jona. En dat is trouwens ook gewoon het gebed van de Heer Jezus. En er staat dat hij bad uit Sheol. Uit het graf staat er dan, geloof ik. Ik weet niet hoe ze het vertaald hebben, maar het was uit de dood in elk geval. En een hele aardige is die van Jesaja 14, want dat vind ik. Hè? Dat vind ik een leuke, want dan wordt de koning van Babel zijn de koning van het laatste wereldrijk, het beest dus, die wordt in het dodenrijk Oh, met een goede dag was dat. Ja, sorry. Gebonjourd, zo was die. En dan herinner ik me weer. Die kwam in het dodenrijk terecht, maar je zei je 14 toch? Kwam in het dodenrijk terecht en dan wordt hij welkom geheten, spottend. Zo, waar blijf je nou met je mooie praatjes en met je grootheid enzovoort? Maar dan zit je hier toch ook, enzovoorts. En het is dus niet een gebed tot God, integendeel. Het is gewoon gesprek onderling. Een aardige is natuurlijk ook die van de rijke man en de arme Lazarus. Die voeren een gesprek over de afgrond heen. Alleen dat wordt meestal weer weggeredeneerd. Want zeg maar, ja, maar dat is niet echt. Dat is een gelijkenis. Dat is maar een verhaaltje. En volgens Boulenger, die velen nog wel eens aanhalen. Volgens Boulenger is het zo dat de Heer daar de Joodse fabels gebruikt om de Joden zelf van weerwoord te dienen. Zo van, dat is niet wat de Heer zelf geloofde, maar dat was wat de Joden geloofden, dat kon. En dus vertelt hij zo'n verhaal. Dat geloof ik dus helemaal niet. Maar dat moet hij wel vertellen, want Boulenger geloofde ook in wat dan officieel heet zielenslaap. Dat is een wijdverbreide gedachte. Eenvoudig omdat men zich niet kan voorstellen hoe dat is in de dood. Omdat men zich daar geen bewustzijn bij kan voorstellen. De vraag is niet of wij het ons kunnen voorstellen. De vraag is of de Bijbel het ook leert. En de Bijbel leert inderdaad dat men daar is bij bewustzijn. En dat men daar ook het een en ander doen kan. Nou goed.
Is het ook het onderwerp van de kruis op de tanden?
Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Ik heb daar inderdaad, werd me net verteld, daar heb ik eens een keer 7 banden over volgesproken. Ik zeg altijd, het is de meest eentonige, langdradige, vervelende Bijbelstudies die ik ooit gehouden heb. Daar heb ik alle schriftplaatsen besproken. Alle teksten in de Bijbel waar sprake is van hel, dodenrijk, Hades, Tartarus, afgrond, put, hoe die termen maar zijn. Alles wat over de dood gaat. En als je dat allemaal gehad hebt, dat zijn dus een paar 100 Bijbelversen. Maar als je die allemaal onder ogen gehad hebt, dan weet je echt precies hoe het zit en wat de Bijbel erover zegt. Of je dan wat erbij kunt voorstellen, dat weet ik niet. Maar je weet dan in ieder geval wat de Bijbel ervan zegt. Nou goed. Zo, heb ik het nou goed gezegd, broeder? Goed. Hartelijk dank voor de klandizie. Dan gaan we nu naar... Wij waren bij... Openbaring 6, waar aan het eind, na de verdrukking van die dagen, na de 70ste week dus, de dag des toorns wordt aangekondigd. Waarover dan ook vervolgens gesproken wordt vanaf het begin van hoofdstuk 8. Maar voordat het zover is en voordat die dag des toorns goed losbarst, krijgen wij eerst in Openbaring 7 de verzegeling van 144.000 Jehova's getuigen. 144.000 dienstknechten Gods. Want de dag des toorns wordt aangekondigd in het laatste vers van hoofdstuk 6. En hoofdstuk 7 zegt in vers 1. Na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Zeg nog niet dat de aarde dus vierkant is. En dat er op elke hoek een verkeersagent staat. Een engel staat of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Dit is een visioen in de eerste plaats. Het blijven visioenen. En in de tweede plaats een hoek is gewoon een zijde. Een kant. Een richting. Dat is een hoek. Iemand die met een kompas werkt, weet wat een hoek is. Een richting namelijk. Drukt zich uit in hoeken inderdaad. Maar goed. Ik zag 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Noord, oost, zuid, west, zal ik maar zeggen dan. Houdende de 4 winden der aarde. Want die komen ook gewoonlijk uit het noorden, dan wel het zuiden enzovoorts. En ze hielden die winden vast. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom, waarbij bomen staan voor volkeren. De vijgenboom had net de wind gehad, dat weet u toch? Dat is net geweest. Nu zou de wind moeten komen over al die andere bomen, waar ook ter wereld. Volkeren dus. Maar het moet even nog niet. Er is dus wat vertraging in de uitwerking van die dag des toorns. Want staat er, ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, uit het oosten dus, hebbende het zegel des levende gods, een stempel, dus om zo te zeggen, een zegel des levende gods, en hij riep met grote stem tot de 4 engelen welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Alleen dat mochten die 4 nog niet, ze moesten die winden vasthouden enzovoorts. Ze mochten nog niet de winden laten waaien tegen enige boom. Maar hen was wel degelijk gegeven om dat te doen. Maar nog even niet, want eerst moet er nog wat anders gebeuren. Want eerst verschijnt er die ene andere engel, de 5e dus. En die zegt, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Want de eenvoudige gedachte is dat voordat deze oordelen over alle bomen, volkeren, zullen komen, worden er eerst officiële dienstknechten van dit koninkrijk, het komende rijk van Christus, aangesteld. Officieel, met een stempel, een zegel. En ik hoor het getal dergenen die verzegeld waren of werden, namelijk 144.000... uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld, et cetera, et cetera, et cetera. Ik vind het leuk dat dat er allemaal bij staat, want dat maakt het vervolgens onmogelijk om deze cijfers slechts een typologische betekenis te geven. Zo zie ik dat. Want ik weet, er zijn natuurlijk zat die zeggen, ach, dat moet je geven, dat is overdrachtelijk, een symbolisch getal. Dan zeg ik, oké, verklaar mij dan de betekenis van 144.000. Meestal komt er dan helemaal niks uit. En als er toch wat uitkomt, zegt men, nou, dat betekent dat het er wel veel zijn. 1, 2, veel. Dus als het boven de 2 is, heet het veel. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet een zinnige verklaring. Het is bovendien een heel interessante opmerking dat het veel is. Maar als je vraagt, wat betekent Satan is voor 1000 jaar gebonden, zegt men ook, dat betekent voor heel lang. Vele jaren. Dan zeg ik weer, dan had het 144.000 jaar moeten zijn, want dat was veel in Openbaring 7. Maar in Openbaring 7 wordt het nog interessanter, want daar staat in vers 9, ik zag een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volk. En dan zegt men, dat zijn de 144.000. Dat kan toch niemand controleren, want niemand kan ze tellen. Leuk hè? Dus kan je het rustig zeggen. Maar dat betekent dan dus ook veel. Oh, zeer veel. Nou goed, daarna geef ik het antwoord op. Want ik vind het argument genoeg om vast te stellen dat het dus gaat letterlijk om 144.000. Per slot, 12 stammen van Israël is toch ook letterlijk? Nee, ongeacht het merkwaardige verschijnsel dat sommige namen van de stammen Israëls toch niet genoemd worden hier. Daar gaat het nou niet over. Die details, die bespreek ik nou ook niet. Het gaat maar om het beginsel dat er 144.000 dienstknechten Gods officieel aangesteld worden, verzegeld worden, een stempel krijgen zal ik maar zeggen. Het worden officieel verzegeld en wel 12.000 uit elk van de 12 stammen Israëls. Al zijn het er eigenlijk 13, maar hier staan er toch niet meer dan 12. En dat is overal zo waar die 12 stammen voorkomen. Daar ontbreekt er altijd één namelijk, want er zijn er 13. Maar dat bespreek ik nou dus niet. Maar het gaat maar om het idee, Israël is officieel 12 stammen. En uit elk van die stammen worden 12.000 dienstknechten Gods aangesteld. Letterlijk uiteraard. En daarom worden ze ook één voor één genoemd. Althans, mede daarom. En het zijn deze dienstknechten die officieel vertegenwoordigers zijn van dat komende koninkrijk uiteraard. En die dus het evangelie van het koninkrijk, om die term dan maar weer eens te gebruiken, zullen prediken aan alle volkeren. Hen makende tot zijn discipelen en hoe het allemaal maar heten mag. Ik noem ze ook wel eens de olieverkopers. Maar naar aanleiding van Matthäus 25. Ja, zeker, ja. Want men heeft olie nodig. En dan wordt er gezegd, ja, die moet je zelf gaan halen bij de olieverkopers. Olieverkopers. Ja, wat goed. En de vraag, wie zijn dan Tina? Dan zeg ik, dat moeten officieel aangestelde figuren zijn bij wie men zich moet melden om de bruiloftszaal, het koninkrijk binnen te kunnen gaan. U weet wel, dat de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. En dan zeg ik, ja, dat zijn dus de 144.000. En als ik hier nou over 144.000 spreek, dan zeg ik, dat zijn de olieverkopers. Zo zit dat dan, hè? Nou goed. Want die worden eerst genoemd, want voordat oordelen komen, wordt eerst gezorgd dat alle mensen, alle volkeren het evangelie kunnen horen. En vermoedelijk ook al gehoord hebben. Hetgeen betekent dat als we in hoofdstuk 6 nog terecht zijn, slechts bij het Joodse volk, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En hier is sprake van de aanstelling van 144.000 uit alle 12 stammen van Israël. Dat daartussenin ergens dan toch ook die andere 10 stammen geïdentificeerd zullen worden. Dat wil zeggen, aangewezen zullen worden. Nou, moet ik meteen zeggen, dat gaat in ene moeite door natuurlijk. Want je kunt natuurlijk iemand aanstellen tot dienstknecht Gods en hem een stempel geven en hem tegelijkertijd zeggen dat hij uit de stam van Zebulon is. Ik noem maar wat. Nee, ik zeg Zebulon omdat er is een juffrouw, een dame, die ik heb dus een paar maanden geleden ontmoet, die beweert dat wij Nederlanders zijn uit Zebulon. Ik weet alleen niet wie wij Nederlanders zijn meer. Ben ik een beetje kwijtgeraakt. Maar dus betekent ook niks. Hoef je zich ook niks van aan te trekken. Hè? Ja, dat was mevrouw Van Woelderen. Koppenjan Van Woelderen. Ik was al een paar maal voorbij haar huis gelopen. En denk, volgens mij woont ze hier. Maar de laatste keer waren we met onze reis in Engeland. Toen zei ik ook tegen die mensen. Nou, voor zover ik weet woont ze hier. Ik denk dat ze hier woont, maar ik weet het niet. En iemand belde dus gewoon aan. Zei, en dan zat ik eigenlijk altijd bij je. Bel er gewoon aan. Dus ik zei, mevrouw Van Woelderen, I presume. Want cultuur blijft cultuur natuurlijk. En dat was ze inderdaad. Maar goed, laat me zitten. Maar vandaar Zebulon. Maar goed, dat doet nou verder niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat na de bekering officieel van het Joodse volk ook moet plaatsvinden de bekering en roeping van de andere 10 stammen van Israël. Dat lijkt me duidelijk. En als er 12.000 uit elk van de stammen moet worden aangewezen, betekent het ook dat deze 144.000 stuk voor stuk weten welke stam ze vertegenwoordigen. Dat moet dus gewoon zo zijn. Dat is ook niks bijzonders eigenlijk, want uit het Oude Testament leren wij dat al die stammen er weer zullen zijn. En dat is een belangrijke waarheid ook nog. Want we kunnen dat alleen controleren, eventueel, als de betrokken personen ook inderdaad weten uit welke stam ze dan zijn. En dat vind ik een heel aardige, omdat een van de redeneringen tegen die van de Britse Israëlbeweging inhoudt dat alle stammen al teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap en allemaal bekend zijn onder de naam Joden. Met andere woorden, de Joden zouden zijn uit alle 12 stammen van Israël. Want als dat zo zou zijn, dan hoef je nergens meer ergens op de wereld een volk aan te wijzen die een van de stammen van Israël zou vertegenwoordigen. Dan ben je daar af. Het enige wat men kan aanwijzen is dat er een vrouw uit Azer was in de dagen van de Heer Jezus. Anna. En dat vindt men dan het bewijs. We hebben hier een Papua in ons midden. En dan zou je moeten concluderen dan dat alle Papua's inmiddels in Nederland wonen. Of Nederlanders zijn. Maar dat hoef je maar te vragen. Dat is niet zo. Die conclusie mag je dus nooit trekken. Nee, het punt is gewoon dat die stammen, die zouden er weer zijn. Het wordt in het Oude Testament ook aangekondigd, de hereniging van de 2 en de 10 stammen. En uiteraard betekent dat ook dat hun identiteit dan bekend is. En dat ze weten uit welke stam ze zijn. Joden weten het niet eens, weten sowieso niet of ze eigenlijk van geboorte wel Joden zijn en of ze wel uit Juda zijn. Sommigen veronderstellen dat ze uit de stam van Levi zijn, omdat ze nou eenmaal Levi heten. Of Kohen, priester. Maar dat is natuurlijk ook niet een sterk argument. Je kunt wel Timmerman heten, maar daarom kun je nog niet timmeren. Ja. Toch? Ja, zingen zal misschien lukken. Maar met alle respect. Maar je kunt wel Timmerman heten, maar daarmee ben je er nog niet. Hè? Nou, goed. Vindt hij niet leuk. Maar laten we zien. Ik kan het ook niet helpen. Dat moet maar duidelijk zijn. Maar het eerste wat dus gebeurt na de 70ste week is de lokalisering en identificatie van de overige stammen Israëls. Uiteraard. En ja, aan hen wordt dus het evangelie gepredikt. Dat zei ik, zuster. Ja. U mist de stam van Efraïm. Dat heb u niet goed gezegd. U mist de stam van Efraïm namelijk niet. U mist de naam van Efraïm, maar zijn stam wordt wel genoemd onder de naam van Jozef. Dat is een leuk voorbeeld van, van hoe dat zit met het gebruik van woorden. In alle talen en dus ook in de Bijbel. Een woord heeft een brede betekenis totdat er een ander woord naast staat, waardoor het eerste versmalt van betekenis. Ik noem altijd dag en nacht. Hè. Dag is 24 uur, dag en nacht. In die uitdrukking is een dag nog maar 12 uur. Gemiddeld. Heb je toch? Nou, dat geldt daar ook, want er staat de stam van Jozef en er wordt genoemd de stam van Manasse. Maar Manasse is al van Jozef. Zodat de naam van Jozef, de stam van Jozef, als er staat de stam van Jozef, betekent het niet Efraïm en Manasse, maar betekent het alleen nog maar Jozef, omdat de naam van Manasse al eerder genoemd was. Heb je dat? Of is dat zo snel op de late avond niet meer te volgen? Als er dus staat de stam van Jozef, wilt zeggen de stam van Efraïm. En niet meer die van Manasse. Die is ook uit Jozef, maar die was al apart genoemd. Dus die zit daar niet meer bij in. U mist dus niet de stam van Efraïm. Nou, natuurlijk, zo gaan we. Ik denk, nou wacht ik even, dan roept er wel iemand iets. Natuurlijk, u mist de stam van Dan. Ja, dat klopt. Maar ik heb net al gezegd, je mist altijd één, want er zijn nog eenmaal 13 stammen. Want het geeft antwoord op de bekende, beruchte vraag, zulke pillen weer hoor. Over de vraag, heeft een mens een onsterfelijke ziel? Het antwoord is nee. Ja, zuster, maar er staat zielen. En ze zijn dood. Dode zielen. Bovendien, de uitdrukking komt een keer of 10 minstens voor in het Oude Testament. Dode zielen. Alleen de vertalers, die hebben daar problemen mee, want die hebben volgens geloofsbelijdenis of wat voor formulieren ook geleerd dat de ziel onsterfelijk is. Dus vertalen ze met dode lichamen. Maar er staat echt dode zielen. Sorry. Maar, dus, zo is dat nou eenmaal. Waar het om gaat namelijk is om dode mensen, inderdaad. Maar waarom liggen ze onder het altaar? En waarom heten ze zielen? Want als de mens sterft, wat van hem overblijft is niet zijn ziel, maar zijn geest. Dat wat in het dodenrijk is, dat heet niet ziel, maar het heet geest, heel de Bijbel door. Het lichaam sterft en wordt begraven en de geest komt terug onder de controle van God. Gaat terug tot God die hem geschapen heeft. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat is geest. Dat wat van de mens overblijft in het dodenrijk, dat heet geest. Dat hoef ik toch niet verder uit te leggen, dat weet u toch? Dat heet niet ziel. Waarom heet het dan hier ziel? Wat is de ziel eigenlijk? Die pillen weer dus, hè? Die grote boeken. Wat is de ziel? De ziel is een zeer abstract begrip. Het is namelijk het praktische leven van de mens. En hoezeer het ook zichtbaar is op het moment dat de mens handelt en leeft, de ziel als zodanig is de opstapeling van alles. Is al wat hij in zijn leven doet dan wel gedaan heeft en misschien nog zal doen, dat heet zijn ziel. He? Er is niks moeilijks aan, want de burgemeester is burgemeester van een gemeente van zoveel zielen. Het zijn nooit personen, het zijn altijd zielen, let maar op. Dat heet zo, zoveel zielen. Dat betekent gewoon zoveel levende mensen, zoveel actieve mensen. En dat moet van overheidswegen moet dat geregeld worden. Dus heet dat zielen. Zielen zijn levende, actieve mensen. Het begrip ziel heeft van doen met wat iemand doet. Het heeft te maken met zijn praktische leven, of zoals de Bijbel zelf zegt, zijn wandel. In de schrift wordt het begrip ziel en wandel namelijk nogal eens afgewisseld, omdat het gewoon hetzelfde voorstelt. Vandaar dat je iets doet met hart en ziel. Of zelfs iets bent, in de zin van je hebt een beroep. Je bent dat met hart en ziel, enzovoorts. In je praktische leven is dat gewoon. Zo leert, denk dan niet dat het niet belangrijk is, het is zeer belangrijk, want wij leren uit de schrift, en ik geef het nu alleen ter illustratie, wij leren uit de schrift dat wij, die geloven, naar de geest zijn wedergeboren. Van andere term gebruiken, zijn zalig geworden. Naar de geest, wat het maar wezen mag. Maar we leren uit de schrift eveneens dat wij die naar de geest zalig zijn, nu naar de ziel zouden zalig worden alsnog. En vervolgens leren wij dat wij in de toekomst naar het lichaam ook zouden zalig worden. Alsnog, maar daar kunnen wij niks aan doen. Dat is onze verantwoordelijkheid niet, bedoel ik maar. En ik vertel niks nieuws, ik denk ook niet dat ik het verzonnen heb of uitgevonden heb. Echt niet. Dat is bekend van oudsher. Weliswaar veel te weinig, maar niet te min. Hier, dat is waar het over gaat. Wij zijn wedergeboren, maar de bedoeling is dat die wedergeboorte, dat nieuwe leven, dus de zaligheid, ook in de praktijk van ons leven beleefd wordt en tot uitdrukking komt in onze wandel, namelijk in onze ziel. En in uw eigen tijd leest u dan Jacobus 1, dan leest u eerst dat God ons heeft wedergeboren, opdat wij door zijn woord, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, dan zijn we dus wedergeboren. En tot die wedergeborenen, zegt Jacobus 1 of 2 versen verder, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En omdat Luther, omdat Maarten Luther het verschil niet kende tussen geest en ziel, zei hij dus, dit kan nooit het woord van God zijn, want het spreekt zichzelf tegen, de Jacobusbrief, en bovendien is het in strijd met de Romeinenbrief. Dus sprak hij over een brief van stro. Houd hooi en stro, weet u wel, het moest maar de brand in. En hij beschouwde het als apocrief. Maar alleen maar daarom. Ja, het is heel triest. Jammer dat ik toen niet leefde, had ik me toe kunnen vertellen. Nou, dan zou ik het ook niet geweten hebben in die dagen vermoedelijk, maar vooruit. Dus hij is wat mij betreft verexcuseerd. Maar men zou het verschil dus weten. En er zijn veel meer schriftplaatsen die dat zeggen. Dat wij zalig zouden worden alsnog, naar de ziel in ons praktische leven namelijk, en op grond van het feit dat we al zalig zijn, naar de geest. Heb je dat? Er zijn vele schriftplaatsen die dat gewoon zo zeggen, hoor. Dat heeft niet met eeuwig leven als zodanig te maken, maar heeft te maken met het ontvangen van loon. Niettemin heet dat ook zaligheid. En dus kun je in de Bijbel lezen dat we zijn zalig geworden toen we tot geloof kwamen. Want toen werden we wedergeboren en werden we zalig. Maar je kunt ook lezen dat het de bedoeling is dat we nu door onze christelijke levenswandel alsnog zalig worden. Uit werken. Dat begreep Luther dus niet. Maar de bedoeling is ook niet dat we door werken worden wedergeboren. Maar de bedoeling is dat nu wij wedergeboren zijn, dat leven Gods, leven van Christus, ook in ons praktisch geleefd zou worden, namelijk in onze ziel. Want nadat wij naar de geest zalig zijn geworden, zouden wij ook in de praktijk naar onze ziel zalig worden. De ziel is dus een zeer praktisch begrip. En als u het niet kunt onthouden, omdat het te moeilijk of te abstract is, dan zeg ik, lees voor ziel, dan maar gewoon wandel. Komt niet altijd uit, want soms wordt het woord ziel zelfs een heel smalle betekenis gebruikt, gewoon voor het menselijk lichaam. Maar in het algemeen klopt dat. Taal is een moeilijk ding. Het is geen theologisch probleem, dit helemaal niet. Het is volstrekt een taalkundige aangelegenheid. Ja, ik daarover begin, praat ik ook heel avonden vol tegenwoordig. Over het misbruik der taal. Ik vind het verschrikkelijk. Want het maakt de communicatie zo moeilijk. Maar goed, laat maar zitten weer. Ik kom er nog wel eens op terug. Maar waarom staat hier nou zielen? Omdat zij, het hangt rechtstreeks samen namelijk, omdat zij geplaatst zijn onder het altaar. De gedachte is namelijk dat het woord ziel het praktische leven vertegenwoordigt van deze mensen die inmiddels gestorven zijn. Maar de gedachte is dat de zielen onder het altaar gelegd zijn omdat deze mensen in hun praktische leven God dienden. Heb je dat? Die zielen horen nou eenmaal bij dat altaar. Die zielen dienden dat altaar, om zo te zeggen, of aan het altaar. Gaat dus om doden die in hun leven God gediend hebben en bovendien daarom gedood zijn geworden. Uiteraard niet van Gods wegen, voor alle duidelijkheid. Heb je het allemaal tot zover nog? Het zijn dus gewoon martelaren. Het Nederlandse woord martelaren kun je daarvoor gebruiken. Over communicatiestoornissen gesproken, het woord martelaar betekent eigenlijk gewoon ook alleen maar een getuige. Maar omdat getuigen van oudsher gedood werden, heeft dat woord een andere toepassing gekregen. Maar martelaar wil zeggen mensen die getuigenis afleggen, spraken. Maar omdat ze altijd gedood werden, heeft het woord de betekenis gekregen van mensen die om hun getuigenis gedood werden. Maar daarna zijn we hun getuigenis vergeten en nu denken we dat martelaren mensen zijn die te dood gebracht zijn of vermoord. Liefst na enige folteringen die wij dan martelingen noemen. Terwijl martelingen zijn eigenlijk getuigenverklaringen. Zie je hoe moeilijk het is? Maar goed, laat maar zitten. Waar het hier om gaat is mensen die gedood zijn om het getuigenis dat ze hadden. En ik verzin het niet, want het staat er gewoon achter. Er staat namelijk, die gedood waren om het woord Gods. En in de betekenis van namelijk, om de getuigenis die zij hadden. Je kunt het namelijk op twee manieren zeggen. Ze zijn gedood om het woord Gods. Hoezo het woord Gods? Wel, zij spraken het woord Gods. Zij getuigden van Christus. En daarom zijn ze gedood geworden. En vandaar dat het uitgebeeld wordt als zielen onder het altaar. Als we voldoende verstand hadden van symboliek, had dit er helemaal niet bij hoeven staan. Hadden we begrepen dat het gaat om dienstknechten Gods, die in hun dienst en in hun wandel God gediend hadden en daarom gedood zijn. Dat is wat het voorstelt. Nou, dan weer verder. Zij riepen van onder het altaar. Dus zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die in het land wonen? Want het gaat nog steeds over de 70ste week. Het einde komt immers pas onder het 6e zegel, zoals we eerst gezien hebben. En we zijn nu nog onder het 5e. Dus in de 70ste week. En ze zeggen, hoe lang duurt het nog voor gij ons bloed wreekt van degenen die in het land wonen? Wel, ik lees met opzet eerst niet verder. Wij zijn hier uiteraard ongeveer aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als wij nu zouden geloven, zoals dikwijls gebeurt, dat aan het eind van die 70ste week meteen de 1000 jaren beginnen. Dat geloven wij niet, maar hè? Ik in ieder geval niet. Maar het is wel een heel gangbare opvatting. Dan kan hier geen antwoord meer gegeven worden op de vraag. Hoe lang duurt het nog? Wel, het duurt helemaal niet meer. Het is nu zover. Toch? Eind van de 70ste week, als dan de 1000 jaren beginnen, begint dat met het oordeel over de hele levende mensheid. En wordt het bloed van deze martelaren uit de grote verdrukking dus gewroken. Er wordt recht voortgebracht immers. Maar nu er staat, hoe lang duurt het nog? En het blijkt ook uitdrukkelijk dat het nog een tijd duurt. Betekent het dus dat we ook hier terugvinden dat er een aanzienlijke periode zou verlopen tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Want dat hoe lang slaat precies op die tijd. Maar lees maar mee. Vers 11, de reactie op hun vraag van hoe lang is. En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. Want wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Voorgesteld ook eventueel als een kleed. Ik citeer uit 2 Korinthe 5. En dat gebouw, dat lichaam bij God, wordt daar ook als kleed voorgesteld. Dat betekent dat dat voor deze martelaren net zo goed geldt. Toch? Een hemelslichaam. Maar daar staat er, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. En rusten is een synoniem voor doodblijven, normaal gesproken. Nee, ik was vanmiddag op een begrafenis, vandaar dat ik een wat donker pak aan heb. Maar daar staat het ongeveer op elke grafsteen. Dus ik neem aan dat dat wel bekend is. En in vrede. Ik vind dat een understatement. Rust in vrede, ja. Daar ben je mooi klaar mee, denk ik altijd. Nou goed. Dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. totdat ook hun mededienstknechten, zeer wel, het waren dienstknechten, uitgedrukt door zielen onder het altaar. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders, namelijk hun broeders dus, zouden vervuld zijn. Dat moet ook al voldoende zijn, maar voor zover het niet voldoende is, staat het erachter. Die gedood zouden worden, namelijk gelijk als zij. Met andere woorden, hoewel wij hier eigenlijk aan het eind van de 70ste week van Daniël gekomen zijn en daarmee aan het eind van de 3,5-jarige grote verdrukking, wordt er gezegd dat er nog een periode in het verschiet ligt waarin nog steeds getuigen van Christus, dienstknechten Gods, dus gedood zullen worden, kortom populair gezegd de marteldood zouden sterven. En pas als die periode voorbij is, dan zullen al deze dienstknechten tezamen, die uit de 70ste week, maar die ook uit de 33 jaar dus daarna, opgewekt worden. Hebben die ook nog? Ja, dat betekent het. En mocht dat hier niet duidelijk zijn, ik kan het hieruit ook verklaren, maar die is een beetje moeilijk. Hangt ook samen met het begrip ziel overigens. Maar ik doe dat dus niet. Ik verklaar dat dus gewoon uit Openbaring 20. Want daar staat dat. Want daar wordt hierna verwezen eigenlijk. Er staat, het duurt nog even totdat ook die broeders zouden, of mededienstknechten zouden gedood zijn enzovoorts. En de vraag, ja, wanneer gebeurt dat dan? Wel, dat staat in Openbaring 20. Waar in de eerste vers van Openbaring 20 wordt gezegd dat de 1000 jaren beginnen. Niet die van de heerschappij van Christus, maar wel die van het binden van Satan. Want dat duurt 1000 jaar, dat weet u toch, hè? Staat er een paar keer zelfs. Ik geloof 7 keer. Dat is in vers 1, 2 en 3. Waarbij Satan gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond. Vers 3, einde van het vers. Totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna wordt hij weer losgelaten. Dat is dus 1000 jaar. Nou goed. En dan vers 4. Terwijl het begin van de 1000 jaren is aangekondigd. En ik zag tronen. En zij zaten op dezelfde. Wie? Staat er niet bij, denk je dan? Dus daar kunnen wij naar raden. Er zijn er altijd die zeggen de gemeente, want we zullen met Christus heersen. Ja, er staat er niet bij, dus je kan er van alles van maken. Maar het is niet eerlijk, het staat er namelijk wel bij. Echter niet ervoor, maar daarna. Dat zijn wij niet meer gewend in ons taalgebruik, daar gaat hij weer. Wij noemen namelijk eerst namen, wie zijn het? En daarna gebruiken we in plaats van de namen persoonlijke voornaamwoorden. We zeggen eerst Jan en daarna zeggen we hij. Zo van, we hebben zijn naam al genoemd. We denken dat het zo hoort, maar het hoeft helemaal niet. Je kan net zo goed om de spanning erin te houden, om wat voor reden dan ook. Ja, dat kan, zeker. Dan kun je beginnen met de persoonlijke voornaamwoorden, zodat de spanning opgevoerd wordt van wie zijn dat in vredesnaam. En daarna zeg ik pas wie het zijn. Want als je het optreden van een artiest aankondigt, de laatste woorden die je in je aankondiging uitspreekt, zijn de naam van de artiest. En daarvoor heb je het over hij of zij. Of zij, in het meervoud, kan ook nog, enzovoorts. Het eindigt dan met, hier is hij dan, Nick Cornelis. Nou ja, Koperen Co hebben we het vorige keer al over gehad, dus dat doen we nou niet meer. Dat begrijpt u toch, dat kan dus heel goed. Nou, dat is hier ook zo, dat is gewoon taal. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Is nog niet gezegd wie het zijn, dus komt het nog. Zo zit dat gewoon. Dus lezen we verder. En het oordeel werd hun gegeven. Dat is twee keer hetzelfde dus. Want zitten op tronen en ontvangen van oordeel is precies hetzelfde. Zij heersen namelijk en oordelen dus. Wie? Dat staat erachter, maar de vertalers hebben het weggewerkt. Maar er staat namelijk, een hele aardige vertaling van het woordje en, de zielen dergenen die onthoofd waren. Maar daar hebben ze tussen gezet. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren. En het is net alsof het ineens over iets heel anders gaat. Dus doe wat ik altijd zeg. Eerst de schuingedrukte woorden doorstrepen. Als je ze daarna mist, dan vooruit dan. Maar liever niet. Weglaten. Hier ook, dan heb je geen enkel probleem. Ik zag tronen, zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven, namelijk de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Nou, dat is precies hetzelfde als in Openbaring 6, dus alleen net andersom gezegd. Er stond om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En hier staat om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Dus wie zijn dit? De dienstknechten Gods. Degene namen die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze zitten hier op tronen. En hebben deel aan de heerschappij van Christus in elk geval vanaf het begin van de 1000 jaar. En er staat nergens dat het zou eindigen na de 1000 jaar. Toch? En er staat, zij leefden en heersten als koningen met Christus. Inderdaad, in de 1000 jaar. Hetgeen niet wil zeggen dat het daarna niet ook het geval is. Dat heb je toch ook nog, hè? Ze heersten met Christus de 1000 jaar. Waar het namelijk om gaat, is dat de martelaren uit de grote verdrukking uiteindelijk bij de aanvang van de 1000 jaren zullen worden opgewekt en hier op aarde, terug in het oude lichaam, met Christus zullen heersen over de aarde. En ook op aarde, zo je wilt. Dat heb je toch, dat is toch niet zo moeilijk? Het hangt trouwens direct samen met de beloften die de Heer gedaan heeft. Want u zegt, deze generatie zal niet voorbij gaan enzovoorts. En dan zal het koninkrijk volledig openbaar zijn. Alle gelovigen zien daar naar uit. Deze gelovigen in het bijzonder hebben daar niet alleen naar uitgezien, maar het ook gepredikt. En hebben het risico genomen. Ze werden gedood. Maar niettemin, zij zouden dat koninkrijk binnengaan. En zoals ook dan het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Want dat geldt altijd. Geldt dat ook dan. Zij gaan het koninkrijk binnen. Ze delen in de heerlijkheid van Christus. Ze worden dus gewoon, want ik vind er niks bijzonders aan. Al is het een wonder. Maar ze worden opgewekt. Dat is dus niet de gemeente. Dit is de categorie martelaren uit de grote verdrukking. Die worden al genoemd dus in hoofdstuk 6, maar dan zijn het de martelaren uit 3,5 jaar van grote verdrukking. Maar er wordt expliciet gezegd, ze moeten nog even wachten. Ze worden niet opgewekt bij de verschijning van Christus op de Olijfberg, maar ze worden opgewekt wanneer de Heer in Jeruzalem zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, wanneer namelijk de 1000 jaren beginnen. Nou, moeilijk is het niet. Dus, nog vragen, Nico?
Nou, in zoverre dat, bij mij was het beeld een beetje ontstaan dat in die 3,5 jaar, de eerste helft van die 70ste jaren, dat dan op de prediking van de twee getuigen,
ja,
en Joden tot geloof komen,
ja,
en dat die ongetwijfeld te horen zullen krijgen wat ze overigens in de Bijbel al hebben plaats kunnen lezen, voeren het land uit.
Ja.
Het is hun land, ja. Het is van de Heer. Dus zij zullen als gelovigen dat uiteraard doen.
Ja. Ja, dan krijg je.
En dan denk ik, ja, die zijn dan uiteindelijk degene die dan om hun geloof, want het zijn, ja, uiteindelijk toch weer gedood worden.
Ja. Ja, de eenvoudige redenering is deze. Er zijn twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Maar daar hebben we het de volgende keer over, hopelijk. En daardoor komen mensen tot geloof, maar die vluchten het land uit. En die twee getuigen zelf, die sterven en worden opgewekt en verdwijnen naar de hemel in het midden van de 70ste week. En nou goed, waar zijn de gelovigen dus? In Petra, daar zijn ze veilig. Hoe kun je nog martelaren hebben uit die verdrukking? Dat vind ik een sterke. Conclusie is dus een heel eenvoudige. Dat er dus ook nog steeds mensen in Jeruzalem zijn. En dat er inderdaad zijn die het woord Gods, die van het woord Gods getuigen. Ik denk trouwens niet alleen in Jeruzalem, maar wel primair daar. Die zijn er dus blijkbaar. Het blijft altijd zo, want dat is een algemeen Bijbels beginsel, dat er altijd een gelovig overblijfsel is en dat het woord Gods altijd gepredikt wordt. En dat dat ook altijd toegankelijk is. Dus dat moet in de tweede helft van de 70ste week ook zo zijn. En dat sommigen dat met dood moeten bezegelen, dat is inderdaad zo. Maar ze zullen opgewekt worden en deel hebben aan de heerlijkheid van Christus in de 1000 jaren. Dat is de gedachte. En ik moet er meteen bij zeggen, maar het heeft met ons onderwerp niet meer zoveel van doen, dat de enige opstanding is die plaatsvindt voor de 1000 jaren. Afgezien dan van de opname van de gemeente als zodanig. Want voor de rest geldt, voor alle andere gelovigen uit de voorgaande tijd, geldt, zij zullen pas opgewekt worden op de jongste dag. Bij het verschijnen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hetgeen hen ook beloofd is, maar daar moet ik het maar even bij laten. Ja, nu is eigenlijk de tijd om, maar ik ga even terug naar Openbaring 6. Dan moet ik dan volgende keer maar weer de draad opnemen. Want zo zijn we dan terecht, inderdaad in vers 12, bij het zesde zegel. En dat markeert inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël. Natuurlijk staat dat er niet bij. De gedachte is gewoon dat we dit vers herkennen, omdat het hiervoor al zeker een keer of 5 in de Bijbel genoemd is. En misschien wel 10 keer, ik heb het nooit geteld. Maar zo is het nou eenmaal. Want dan staat er, ik zag toen het zesde zegel geopend had, er ziet er weer een grote aardbeving. En dan gaan we even, welke aardbeving? Nou, die waarbij Jeruzalem verwoest wordt, maar ook die waarbij de Olijfberg in tweeën splijt. Dat wisten we al, dus. Dat was maar uit Zacharië 14. Nou, die tunnel, er zitten al heel wat gaten in de aarde daar. Ja, vooruit maar. Er zijn een heleboel tunnels onder de Tempelberg in de loop der jaren gebouwd. Inderdaad, als schuilplaatsen. Daarom zijn ze ook dichtgegooid voor een deel weer. Of afgesloten enzovoorts. Maar goed. De verhalen zijn zelfs dat de Ark des Verbonds in de tijd in een van die tunnels zou verstopt zijn geworden. Bij de inval van de Babyloniërs in ieder geval. Onder Nebukadnezar. En dat later bij gelegenheid via het ding die weer uitgehaald is en vertransporteerd is geworden naar een plaats ergens ter wereld. Waar dan ook maar. Ik geloof er niet in, want ik heb er in ieder geval één uitspraak in het Oude Testament dat aan die Ark des Verbonds niet meer gedacht zal worden. In positieve zin. Mede omdat die Ark des Verbonds natuurlijk in de letterlijke zin staat voor de dienst onder het Oude Verbond. En dat is beëindigd. Komt ook niet meer terug. Dus ik geloof er niet in. Maar als u zegt, maar ik heb laatst nog gezien op de televisie, dan moet het wel waar zijn, denk ik. Oh. Ik heb laatst nog, of gelezen van dat die Ark des Verbonds ergens zich bevindt in Ethiopië. Dat is de meest bekende variant. Ik heb er nog een paar, hoor. Maar dat die daar bewaard wordt, zeg ik. Ik maak me sterk dat dat ook zo is, maar ik maak me ook sterk dat het niet echt is. Want zoals ook christenen in de loop der tijd kopieën gemaakt hebben, de ark hebben nagebouwd, voor welk goed bedoelde doel dan ook, zo zal dat in het verleden vermoedelijk ook gebeurd zijn. En als men volhoudt, dat ding staat daar ergens, en wordt daar bewaakt officieel enzovoort, dan zeg ik, ja, dat kan heel goed. Dat kan heel goed, maar het is niet de echte. En het is ook dus ten onrechte dat die bewaard wordt. Als het zo is. Want dat is dan verder niet meer van belang, hè. Als het toch niet echt is, maakt het verder niks uit. Het is trouwens ook een verhaal over bepaalde Angelsaksische volkeren die in hun reizen bij de grote volksverhuizingen enzovoort inderdaad een kopie van de Ark des Verbonds bij zich hadden. Dat wil zeggen, die ging vooraan. Nee, dat hangt samen met dat stammen zijn, of volken zijn die afstammen van de 10 stammen van Israël. En bij gebrek aan de Ark des Verbonds, omdat ze nog eenmaal in ballingschap gejaagd waren, hebben ze er een kopie van gemaakt, een afbeelding ervan. En dat is ons zo overgeleverd geworden. Het kan best, maar als je maar niet denkt dat het echt is. De andere variant is trouwens dat de Ark des Verbonds naar de hemel is verdwenen. Dat is de Joodse variant, overigens. Die vind ik zo dom nog niet. Oh. Want die is typologisch heel goed te verklaren.
Dat is echt Christus.
Ik denk dat dat echt is, ja. Precies. Dan denk ik altijd, ze weten het wel, maar ja. Laat maar zitten. Maar ik zag toen het zesde zegel geopend had, je ziet er weer een grote aardbeving. In Jeruzalem, dat is niks bijzonders. Er is daar elke dag wel een aardbeving gemiddeld. Dat is echt waar, want het ligt aan een breuklijn. In de aardkorst, net als San Francisco en Los Angeles en noem maar op. Net zo één, dus dat is op zich niks bijzonders, maar langzamerhand wordt het tijd voor weer een hele grote. Dat weten ze daar ook. En de Bijbel kondigt hem aan, dus het loopt nog steeds synchroon. Nou goed, en zitten we de grote aardbeving, de zon werd zwart als een harenzak, de maan werd als bloed, dat wil zeggen verduisterd, de sterren des hemels vielen op de aarde. Het is beeldspraak, uiteraard gaat het gewoon om dat die sterren inderdaad hun licht niet meer geven. Misschien vallen ze inderdaad letterlijk op de aarde. Dus dat is niet de essentie. De essentie is dat er aan de hemel geen licht meer is, dat de hele hemel verduisterd wordt. En letterlijk op de aarde vallen kan, volgens mij. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee verder. Misschien wel. Ik heb trouwens wel vallende sterren gezien, dus laat maar zitten. Hè? Ja. Wat dat betreft ben ik bij voorkeur zo naïef mogelijk. Goed. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als zij van een grote wind geschud wordt. De rijpe vijgen blijven er dus aan hangen. Er staat niks bij, maar het is net zo goed te verwijzen naar oud-testamentische profetie. Waarbij de vijgenboom geschud zou worden, de olijfboom trouwens ook, en bij nader inzien de wijnstok ook. Want de gedachte is dat de meeste vruchten eraf vallen omdat ze onrijp zijn en slechts de rijpe vruchten blijven eraan hangen. En in alle gevallen is het een beeld van Israël, het officiële Israël, het Joodse volk dus, waarvan slechts het overblijfsel het koninkrijk zou binnengaan en de rest zou niet overleven. En vandaar deze beeldspraak hier. Bij nader inzien, het vallen van de sterren van de hemel is feitelijk natuurlijk ook dezelfde gedachte. Sterren des hemels, u herinnert zich dat naar aanleiding van Daniel 8, sterren des hemels zijn al sinds Genesis 1, de vierde dag, een uitbeelding van Israël, onder andere. En als dan de sterren van de hemel vallen of vertrapt worden, gaat het om precies hetzelfde. Het gaat over uiteindelijk het Joodse volk en het oordeel dat daarover komt. En dat komt inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniel, dus zo zijn we weer terug. Waarna ik moet afsluiten, om destijds willen, want zo zit dat. Maar waar het om gaat is dat wat nu verder volgt, en het verhaal gaat gewoon verder in hoofdstuk 7 en 8 en 9, voorlopig gaat het gewoon rechtstreeks door, wat nu verder volgt speelt zich dus inderdaad af na de 70ste week van Daniel. En hoofdstuk 6 is niet anders dan een in herinnering roepen van de oud-testamentische profetie. En nadat dat gebeurd is, wordt vermeld wat er dan daarna geschieden zal. Zo steekt dat in elkaar. En wat er daarna gebeurt? Nou, in de eerste plaats de aanstelling van 144.000 Jehovah's getuigen. Dan komt weer 144.000 Jehovah's getuigen. Ja, dat houden we er gewoon in. 144.000 Jehovah's getuigen uit alle stammen van Israël. Dan moet Israël tot bekering gekomen zijn, want eerder zijn die andere 10 stammen in elk geval niet terug. En dat klopt dus, want als het moet zijn na de bekering van Israël, is het dus inderdaad na het einde van de 70ste week van Daniel. Zie? Dat is maar waar het om gaat. En aangezien dan tijden van verdrukking komen, waarin de Heer zijn koninkrijk over de volkeren zal brengen, betekent het dus ook dat die periode ongeveer moet beginnen met het aanstellen van dienstknechten Gods, die het evangelie, in bijzonder het evangelie van het koninkrijk dan, zullen prediken aan de volkeren. En dat is ook prompt wat het eerst vermeld wordt. Daarna wordt ook vermeld alle ellende die over de volkeren zal komen. Maar in die volgorde. Eerst het goede nieuws, letterlijk het evangelie namelijk, en daarna eventueel het slechte. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. We danken u dat u ons hebt wedergeboren door uw geest tot een levende hoop, door de opstanding van Christus en door eeuwig en onvergankelijk zaad uw eigen woord. Maar we danken u ook dat we nu onze harten mogen en kunnen laten vullen door datzelfde woord, opdat het in onze harten geplant zal worden en daar inderdaad zal wortel schieten, zodanig dat het onze zielen zou zalig maken. We danken u, Vader, dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat ook voleindigen wilt, tot op de dag van Christus, tot op het moment waarop wij veranderd zullen worden en onze heiland zullen aanschouwen en geopenbaard zullen worden voor zijn rechterstoel. We danken u dan dat we onszelf ook bij u mogen aanbevelen en mogen vragen of u door uw genade en door uw kracht in ons wil werken, zodanig dat wij veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. We danken u dat we dat vragen mogen, omdat u gezegd hebt dat het inderdaad uw wil is om dat te doen. En daarom beroepen we ons op uw belofte, Die belofte waarop wij ons vertrouwen gesteld hebben, waardoor wij uitzien naar de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, maar waardoor wij ook voor het dagelijks leven van u verwachten dat u ons inderdaad zult geven deze genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wees u zo ons dan ook nabij in die dagen die voor ons liggen, om Christus wil. Amen. Die martelaren uit Openbaring 6 zijn kennelijk niet degene die naar de woestijn gevlucht zijn. Maar het is niet denkbeeldig dat er ook gebleven zijn in Jeruzalem en die daar het werk van de twee getuigen ook hebben ondersteund en uitgebreid. En hoe je dat maar vertelt. Want het begint met die twee getuigen, daar hebben we het nog over. Maar het is niet onmogelijk dat er daarna meerdere waren, mensen die tot geloof gekomen waren en die zich bij de prediking hebben aangesloten. Dus dat weten wij niet. Daar kan ik zo geen antwoord op geven. Is het best mogelijk dat er gelovigen waren die in de eerste helft van de 70ste week naar de woestijn gevlucht zijn en daar bewaard werden gedurende de rest van de 70ste week, maar die daarna wel degelijk het evangelie gepredikt hebben en alsnog gedood zijn in de daaropvolgende 33 jaar. Dus dan kan het nog samengaan. Wat dat betreft zijn er nogal wat mogelijkheden. Alleen vind ik het niet zo leuk om dit soort mogelijkheden te zoeken trouwens, maar voor hun niet namelijk. Maar dat is niet precies te zeggen. Het enige wat ik wel moet zeggen is dat ik niet verwacht dat bij die martelaren dat daar enkele van die 144.000 bij behoren. Want ik heb het idee dat die 144.000 op een of andere wijze onkwetsbaar, onschendbaar zijn. Ik denk dat dat de betekenis ervan is. Ja. Dus die zijn het denk ik niet. Maar 100% zeker durf ik dat ook niet te zeggen, want zo expliciet staat het er nou ook weer niet. Maar de indruk wordt gewekt alsof ze inderdaad nauwkeurig geteld zijn en die zijn onschendbaar. Ik bedoel, dat blijft in elk geval. Goed.
Dat ze ontroogd worden, is natuurlijk toch een bewijs dat ze niet in de woestijn zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Maar die woestijnfunctie van Petra, die is natuurlijk, die geldt slechts, voor zover ik kan nagaan, alleen in de eerste tijd. Dat wil zeggen in de 70ste week van Daniël in elk geval. En daarna vermoedelijk nog een poosje, maar of dat maanden of jaren zijn zou ik niet eens durven zeggen. Maar vermoedelijk nog een poosje in het begin van de 33 jaren, maar daarna ook niet meer. Want die plaats in de woestijn heeft kennelijk de functie om als doorgang te fungeren bij de terugverzameling van Israël. En dat is niet alleen Juda overigens. Maar de terugverzameling van Israël. Maar dat is een van de eerste dingen die zou gebeuren in die dagen. Zodat ik denk dat Petra in de woestijn die functie slechts vervult in de eerste tijd van die 33 jaar. Misschien enige jaren zou kunnen. Dat betreft is tijd genoeg, maar daarna toch in elk geval niet meer. En er is nog iets waar ik op moet wijzen. In Openbaring 20 is sprake ineens van het merkteken van het beest niet ontvangen hebben en het beeld van het beest zou me verknielen en dat hadden ze niet gedaan. Maar ik wijs er maar op dat dat hier in Openbaring 6 niet eens aan de orde is. En ik persoonlijk denk ook niet dat dat merkteken van het beest al bekend is of een rol speelt in de 70ste week. Ik denk wel natuurlijk dat er zo'n beeld zal zijn. In het midden van de 70ste week in Jeruzalem. Maar ik denk ook niet dat dat al zo'n belangrijke rol speelt als dat dat later het geval zal zijn in de 33 jaar. Waarbij het beeld dan niet staat in Jeruzalem, maar in elk geval wel in Babel. En als u het mij vraagt, in alle grote steden. Maar daar kom ik op terug naar aanleiding van Daniël 11.
Er staat natuurlijk ook dat de draak vergrindelde vrouw.
Ja.
Dat is niet alleen maar, dat wordt in praktijk natuurlijk uitgevoerd.
Ja.
En daar kunnen best de slachtoffers wel, ja. Want er heen slaat het om.
Ja, daar staat.
Ja. Geen gevaar.
Ja. Daar staat ook tegen de vrouw en tegen de overigen van haar zaad. Ja. Ja, dus er is wel degelijk vervolging van gelovigen. Al hebben sommigen ervan gemaakt dat het slechts gaat om jodenvervolging. Maar dat is het niet, het is vervolging van christenen. Dat het joden zijn van huis uit, dat kan wel wezen, maar niet uitsluitend. Absoluut niet. Nee, maar dat komt nog, want het is Openbaring 12, hè? Dus ik ga me weer teruggeven naar Openbaring 6. Waar dus in ieder geval uit vers 11 geconcludeerd moet worden tot deze periode. Na de 70ste week van Daniel en voor de 1000 jaren. Maar goed, dat wisten we al. Dan vers 12. Ik zag toen het lam, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, en werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De vertalers hebben alleen nog maar verwezen, in mijn Bijbel althans, naar Handelingen 2, vers 20. Wat niet zo erg gis is, hoe moet je zoiets zeggen. Want het is een verwijzing naar een uitspraak van Petrus, maar die citeert daaruit Joël. Dus men had beter gedaan om dan maar meteen naar Joël 2 te verwijzen. En daarnaast hebben we nog heel wat meer van dit soort uitspraken in de profetieën, waar gewezen wordt op verduistering van zon en maan en sterren tegelijk. Zoals gezegd, het is gewoon de bekende gebeurtenis ter markering van het einde van de 70ste week van Daniel. Daarom staat het in de Bijbel. Dat het ook een typologische betekenis heeft, lijkt me wel duidelijk. Maar dat is voor ons niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste voor ons is dat waar we dit verschijnsel ook tegenkomen, het markeert altijd deze gebeurtenissen. Het einde van de 70ste week van Daniel, gepaardgaande met de aardbeving enzovoorts, waarbij Jeruzalem verwoest wordt en de olijfberg scheurt, etc. En het is tegelijkertijd het begin, het officiële begin van het herstel van dat koninkrijk van Babel, waarover we al zoveel gelezen hebben in Daniel. En vandaar die duisternis, denk ik. De wereld komt dan pas goed in de duisternis terecht. En in wat algemenere termen, het is het begin van de New Age. Hè? De nieuwe tijden, zou ik maar zeggen. U weet wel, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En dat gaat dan inderdaad gebeuren, ja. Nee. Ik krijg er ook geen royalties van. Dus waarom zou ik nog langer reclame maken? Nou goed. Maar onthoud deze gebeurtenis, hè. De verduistering namelijk van heel de hemel is de gedachte. Vandaar zon, maan en sterren. En u en ik weten dat verduistering van sterren alleen maar wat betekent als er sowieso geen zon was. Toch? En verduistering van zon, maan en sterren tegelijk lijkt ons wat moeilijk, omdat zolang wij de zon zien, zien we de sterren in geen geval. Zodat je maar weer ziet dat het gaat om verduistering van de hele hemel, niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Maar de hele gedachte is eigenlijk dat vanaf dat moment heel de wereld definitief in duisternis zou verkeren. De volkeren aan de duisternis van dit laatste wereldrijk overgeleverd. En dat kan omdat inmiddels dat ene volk daarvan is uitgezonderd. Officieel. Want dat ene volk, dat is immers Israël, dat door God verkoren was tot koninklijk priesterdom en tot priesterlijk koninkrijk, opdat hij door hen zijn koninkrijk zou brengen in de wereld. En bovendien, bij die gelegenheid is het natuurlijk niet echt helemaal duister, want wat er gezien zal worden, is de verschijning van de Heer zelf aan de hemel, zoals vermeld in Matthäus 24 in elk geval. Of te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg, maar inderdaad zal hij verschijnen in verheerlijkte gedaante, dus in lichtgevende gedaante. Het enige licht wat er is het licht van Christus. Dat is maar waar het om gaat. Nou. Ik hoef daar verder niet op in te gaan, want het lijkt me duidelijk genoeg. Bovendien de verwijzing naar, in vers 13 naar een vijgenboom die zijn onrijpe vijgen afwerpt, lijkt me ook duidelijk. Want wat er overblijft is een vijgenboom met, voor zover er vijgen zijn, alleen rijpen. En de vijgenboom, zoals u weet, is het Joodse volk. Nou ja, Israël, maar smalder dan het Joodse volk. En de onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit het volk. Die worden gedood immers. En wat overblijft is een vijgenboom met vruchten eraan. In tegenstelling tot de uitspraak, aan u groeien geen vrucht meer in eeuwigheid. Ja. Goed. Als hij van een grote wind geschud wordt, en het werk van de grote wind is altijd het werk van de geest. Het komt nog alles voor in de Bijbel. Nog afgezien van dat dit het tijdstip is waarover Joël 2 zo nadrukkelijk spreekt. Verduistering van zon, maan en sterren, gepaardgaande met de officiële uitstorting van de Heilige Geest, in elk geval over het gelovig overblijfsel uit Juda, leest u. Maar nou, dat is de reden waarom Petrus dat schriftgedeelte leest op de Pinksterdag. En op de Pinksterdag hoorden ze het geluid van een geweldige gedreven wind. Toch? En toen zei Petrus, nou, dit is wat Joël gezegd heeft. En toen las je dat hele schriftgedeelte voor, inclusief verduistering van zon, maan en sterren enzovoorts. En zijn definitieve vervulling zal het dan krijgen. En de meest letterlijke trouwens ook. Dan staat er in vers 14, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Een boek, dat is dus een boekrol, anders kun je het niet toerollen. En als je een boekrol toerolt, een boekrol is heel breed en heel lang, weet je wel, een strook behangpapier, maar goed. Maar het wordt opgerold, dat wil zeggen, het wordt bij elkaar getrokken tot iets kleins, maar zeggen, het verdwijnt als het ware, het wordt klein en nietig. Dat staat hier over de hemel. Blijkbaar gaat het niet over de hemel als zodanig, maar over de hemellichamen. Hallo, volgt u mee? In Openbaring 12 staat ergens, wee de aarde en wee de hemel. En toen hebben de vertalers gemaakt, wee degene die op aarde zijn, enzovoort. Nee, wee de aarde, hemel niet geloof ik, maar wee de aarde. En dan staat er, wee degene die op de aarde wonen. Zo van, er staat hemel, maar bedoeld is uiteraard degene die daar wonen, de inwoners daarvan. Lijkt me trouwens ook duidelijk, want als wij het over een kerk hebben, bedoelen wij ook lang niet altijd het kerkgebouw. Met degene die erin thuis horen. En zo is het met de hemel ook. Als dus de hemel wegwijkt, op de manier zoals hier staat, dat wil zeggen trekt samen, dan betekent gewoon dat de sterren en alles bij elkaar op een kluitje terechtkomen enzovoorts. Misschien wel een verbazend klein kluitje. Ja, waarom ik dat zo zeg? Maar dat kan ik zo gewoon niet uitleggen, omdat het de enige denkbare manier is waarop de hemel zou kunnen wegwijken. Maar dat ligt aan mij dan. Maar ook omdat het gewoon staat in Zacharia 14, waar gesproken wordt. Ik meen Zacharia 14, sorry, misschien dat ik me vergis. Maar ik dacht Zacharia 14, waar ook sprake is van te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar staat uitspraken als dat de sterren hun glans zullen intrekken enzovoorts. De gedachte daar is namelijk wel degelijk dat ze zullen samentrekken, bij elkaar komen te staan. En nou kan ik dat niet zo gauw uitleggen, maar ik kan het wel in twee zinnen zeggen hoe het in elkaar steekt. De gedachte is dat aan eind...